Skip Intro.
Welkom bij Skip Intro, de seriepodcast van Nederland. Mijn naam is niet Anke Meijer, ik ben Thijs Schrik, jullie kennen mij wel. Maar vandaag neem ik helemaal de hosting duties over, want Anke introduceert natuurlijk iedere aflevering. Maar zij is in Lille voor Series Mania, daar vertelde ze al iets over. Het seriefestival, fantastisch. Gelukkig hoef ik het niet in mijn eentje te doen, want een uur lange monoloog van mij, dat gun ik niemand. Dus daarom heb ik hier een speciale gast. En ik doe geen introductie zoals Anke het normaal doet. Ik heb zelf wat meegenomen, een soundboard. Dus ik doe het op deze manier. Welkom, Danielle Klimon.
Dankjewel dat ik er weer bij mag zijn, Thijs.
Heel leuk dat je er bent. Excuses mensen, ik ga die soundboard niet gebruiken. Ik ben niet zo'n foute radio-dj die allemaal geluidjes in gaat zetten.
Ik vind hem geweldig. Ik ga het anders zelf doen als jij het niet gebruikt.
Ja, ja, misschien moet je dat wel doen. Of als het te lang duurt, dat we dan een knop hebben, volgens mij.
Gewoon halverwege je zin. Ja. Tu.
Oké, dus als iemand een verkeerde mening heeft, dan kunnen we bijvoorbeeld deze inzetten.
Oh, die is heel gemeen. Oh,
okay. Ja, nee, dit is...
Het begint heel zacht aardig, maar... Als het de hele groep met, zeg maar... peutertjes en kleutertjes naar je kijkt en denkt... oh, wat een medelijden voor deze foute mening die je nu spuit.
Ja, precies. Nee. We doen hem toch maar niet. Of we gaan nog... misschien volgende week, als Anke er weer is... en dat ik hem stiekem in ga zetten.
Zodra Anke iets zegt...
Nou, we zijn fantastisch begonnen met deze aflevering van Skip Intro. En het is ook nog best wel een spectaculaire serieweek. Want een hele grote serie die komt eraan. Three Body Problem... van de makers van Game of Thrones, onder andere. Danielle, ja, jouw vijanden, Benioff en Weiss. Ja, ze kunnen weinig goeds doen voor jou, toch? Of ze konden weinig goeds doen na het laatste seizoen.
Na de laatste seizoenen van Game of Thrones... ben ik mijn vertrouwen in de mensheid verloren, dankzij. Maar Alexander Wu is er ook bij. En die vond ik wel echt geweldig in het tweede seizoen van The Terror. En volgens mij ook True Blood. Dus...
ja...
We gaan het er straks over hebben,
want het is in elk geval een blockbuster. Netflix zet er volop in.
Een serie.
De marketingmachine is vol aan het draaien. Dus daar gaan we het veel over hebben. Ik wil nog even terugkomen op een serie waar we het vorige week over hadden, De Joodse Raad. Toen had ik nog niet alles gezien, inmiddels wel, dus daar kom ik nog even op terug. En Danielle, we hebben zo'n documentje waar we dan wat notities neerzetten. Jij hebt ook een paar series die je wel even wil aanstippen voordat we naar...
een paar. Plus één. Ja,
The Accidental Influencer, Legacy en The Completely Made-Up Adventures of Dick Turpin.
Ja. Yes.
Nou, daar komen we straks op terug. Eerst even naar het nieuws. The Bear krijgt een vierde seizoen. En we wisten natuurlijk al dat er een derde seizoen kwam, maar ze gaan back-to-back... seizoen 3 en seizoen 4 opnemen. Dat is wel goed nieuws natuurlijk.
Ja, achter elkaar. Ik vind het wel heel tof. Dus dan kunnen we dus ook sneller genieten van het nieuwe seizoen van The Bear.
Ja, want het was al een serie. Ja.
Voor mij echt wel zo'n serie revelatie. Van, oh my god, yes, The Bear. Nooit eerder zoiets gezien.
Was jij meteen sold toen je het zag? Of kwam het wat later?
Ja. Ja, gelijk. Echt gelijk.
Ja, ik... ja.
Ik denk... ik had ook een kleine crush natuurlijk... Op Carmine.
Ja, ik snap het wel.
Wie niet?
Ja, en seizoen 2 was eigenlijk... ik vond het nog beter dan seizoen 1.
Ik ook. Zo'n gelaagdheid ook erin. En de manier waarop het is gefilmd... ja, we kunnen er lang en breed over hebben... maar het is gewoon wel echt een van de topseries... die de afgelopen jaren inmiddels alweer op ons pad is gekomen. Ik ben heel blij. Niet verrast, maar heel blij dat er een nieuw seizoen komt.
Ja, ook slim, omdat natuurlijk al die acteurs, die worden steeds populairder. Dus het is goed dat je nu gewoon een wat langere periode ze hebt en meteen twee seizoenen kunt maken. Christopher Storer van The Bear, volgens mij had hij ook al wel een plan. Gewoon, hij wist precies wat hij met het verhaal wilde doen. Dus ik denk dat hij seizoen 4 al helemaal in zijn hoofd had. En misschien dat het wel het laatste seizoen wordt. Dat die geruchten
zou ik ook niet erg vinden.
En, dat zou ook niet erg zijn, nee. Want ik dacht eigenlijk al bij seizoen 1 van, nou, hoeveel meer zit erin? Denk ik stiekem nu ook, maar ik heb wel heel veel vertrouwen erin. Dus ja, ik heb er veel zin in. Dus ergens deze zomer, ik weet niet of we meteen als het in Amerika komt, ook op Disney Plus in Nederland het al kunnen zien. Ik hoop het wel dat het weer tegelijk loopt. Maar
Ik bedoel, de prijzen die Disney Plus inmiddels vraagt voor hun streamingsdiensten, dan moeten ze het gelijk beschikbaar maken in Europa.
Ja, vind ik ook. Dus, nou.
En anders gaan we staken.
Anders gaan we staken. En nu wat minder goed nieuws, want ja, ik weet niet, ben jij fan van die oude X-Men animatieserie uit de jaren 90?
Ja.
De Incredible X-Men. Echt.
Gigantisch fan.
Ja.
Echt mijn favoriete serie. Ook heel veel dingen teruggekeken en dan probeer ik, zeg maar, ik zat toen op de basisschool en dan was het in de ochtend en in de middag.
Oh ja.
En dat was echt gewoon heen en weer rennen. En dan hadden we zo'n soort van inbelverbinding. En dan probeerde ik, zeg maar, nog meer informatie en filmpjes te vinden, wat er gewoon niet was, want zo ver waren we nog niet. Maar ik was echt de enige in mijn hele omgeving en vriendengroep die daar zo groot fan van was. Dus I was starved for more X-Men.
Ja, ja, ja. En dat komt eraan dat deze week, volgens mij op donderdag, of nee, woensdag zelfs al. Dus nou, als deze aflevering online staat, dan staat ook X-Men 97 online. En de fans zaten er lang op te wachten, maar er kwam heel gek nieuws naar buiten afgelopen week. Dat de showrunner, de leider van de serie, Bo DeMaio, als ik hem goed uitspreek, echt vlak voor de release is hij... Nou, ze willen niet zeggen ontslaan, maar hij is in elk geval niet erbij. Hij doet geen pers meer. Hij is verder niet meer bij de serie betrokken. En ja, dat is toch wel heel red nieuws. Zeker net als de publiciteitsmachine een soort hoogtepunt bereikt. Dat dan eigenlijk de leider van die serie en de schrijver opeens verdwenen is. En ja, Marvel wilde eerst nog helemaal...
Hij was super actief ook online.
Hij was heel actief, ja.
En hij had natuurlijk ook... Er was een klein beetje een rel om het whitewashing van een personage.
Mm.
Wat ik ook was. Er is één personage die zijn krachten ontdekt op een American voetbalveld. Waar hij racistisch wordt bejegend. Want het is een zwart personage. Mm-hmm. En doordat hij racistisch wordt bejegend, ontdekt hij eigenlijk zijn krachten. Door die emotie komen zijn krachten los. Ja. En dat personage is dus nu een wit persoon. Dus daar was heel veel om te doen. Ja. Dat ik ook wel snap, want huidskleur zou niet belangrijk moeten zijn, maar als zijn backstory letterlijk verbonden is met zijn huidskleur en zijn afkomst, hoe ga je dan die opeens wit maken? En hij was daar heel erg over uitgesproken online. Hij gaf er ook verklaringen voor waarom die keuzes zijn gemaakt. Hij post altijd op Instagram nieuwe snippets, lore uit, zeg maar, de universe.
Ja.
Hij was zo verweven met X-Men 97. En om dit dan nu te horen, it's kind of weird.
It's weird. En ook omdat er niet echt een reden wordt gegeven. En eerst was er helemaal niks bekend. Later heeft iemand van Marvel Studios nog wel iets gezegd. Het hoofd streaming tv en animatie, Brad Winterbaum. Die zegt ook, ik kan niet over de details praten. Ik kan wel zeggen dat Bo heel veel respect voor de personages had. En dat hij geweldige scripts heeft geschreven. Dus er is denk ik niet iets extreem heftigs aan de hand. Maar... ja, en hij wil ook niet zeggen dat het ontslag was. We parted ways. We zijn uit elkaar gegaan. Heel gek. Ik weet ook wel dat er een soort van controverse was omdat hij een OnlyFans heeft. Dat, en Disney vindt dat misschien wat ongemakkelijk. Maar goed, dat wisten ze volgens mij al langer. Dus dat kan het denk ik ook niet zijn.
Het is natuurlijk wel zo dat hij, wat Winterbaum zegt, hij heeft geweldige scripts geschreven en hij had het respect en passie voor de personages. Ja. Een beetje een nietszeggende opmerking, maar goed. Maar er zat wel altijd iets van dat hij heel veel probeerde te veranderen van de source material.
Mm.
En dat moet dan weer terugdenken aan zijn ontslag bij The Witcher.
Ja.
Daar was uiteraard die Netflix show van met Henry Cavill. Daar was ook heel veel gedoe om, omdat Henry Cavill vond dat het source materiaal niet gerespecteerd werd door de schrijvers en de showrunner. Mm. Hij was een van die schrijvers / showrunners. En hij is daar toen ook gewoon opeens ontslagen, weggestuurd, gestopt. En er was toen het gerucht ging dat hij grensoverschrijdend gedrag had vertoond. Mm. Maar dat is al best wel snel de kop ingedrukt. En daarna was het verhaal wat eigenlijk nu nog steeds, als zeg maar algemeen geaccepteerd wordt, is dat hij aan de kant van Henry Cavill stond en dat het source materiaal dus niet overkwam met de richting die Netflix op wilde met de serie en dat hij daarom is geëxt.
Hmm.
Dus ik denk dat dit ook gewoon een inhoudelijk meningsverschil zou kunnen zijn. Maar dan zal het waarschijnlijk om één specifieke scène of iets dergelijks moeten zijn gegaan. Want die serie is zo goed als af.
Precies.
Dus er moet iets... één specifiek iets zijn geweest wat afweek van de source en dat ze daar mag zeggen, joh, dit kan niet verder. Dit is net over het randje. Een beetje zoals hoe D&D met Three Body Problem, dat natuurlijk die hele serie maanden vertraging heeft opgenomen, omdat zij absoluut nog één extra scène wilde schieten. Ik denk dat dat misschien ook wel zoiets is met deze serie.
Dat zou wel kunnen zijn, ja. En hij was ook want hij was ook al bezig met het tweede seizoen, dus het schijnt scripts te zijn, dus... Gekke situatie, maar nou, ik ben wel heel benieuwd naar die serie eigenlijk. Ik denk dat we er nog wel op terug moeten komen.
I'm very excited. Ja. Trouwens, over X-Men gesproken. de man van Breaking Bad. De kippenman, ik ben zijn naam even vergeten.
Oh, ja, ik weet...
Ik zie hem nu voor me met zijn brilletje. Ja.
Giancarlo Esposito.
Esposito is de achternaam inderdaad. Voornaam heb je waarschijnlijk ook gelijk in die Professor Charles.
Oh.
Rumor has it dat hij Professor Charles zou gaan spelen. Oh. Maar hij had geen zin om Professor Charles in een rolstoel te spelen.
Huh?
That is not going to fly. Like Professor Charles is the guy in a wheelchair.
De elementen, ja. Ja, Giancarlo Esposito.
Dus ik denk dat we het ontslag van Bodemeyer ook zeg maar in zo hun richting moeten zetten. Iets heel kleins, maar fundamenteels. Ja. Wat hij misschien in het tweede seizoen heeft willen veranderen, wat gewoon echt niet kon. Nee. En ze kwamen er niet uit, dus we gaan onze gescheiden wegen.
Ja, ja.
Maar dat is mijn complottheorie.
Misschien dat er net als met Kate allerlei theorieën gaan ontstaan. Dat,
maar als mensen geen goede verklaring geven, sluitende verklaring, dan laat je het open voor dat we zelf gaan speculeren.
Precies, alleen maar van dit hele algemene statements, die ook wel door ChatGPT gemaakt lijken. Maar goed.
Versie 3.5, niet eens versie 4.
Nee, precies. maar we gaan nog even door met nieuws, want deze heb ik er net even tussen gezet, want dit persberichtje kwam ook net binnen toen ik begon in deze opname. Ben jij fan van Doctor Who?
Ja, 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 ja.
Het nieuwe seizoen komt eraan.
De Daleks.
Ja, ja, ja.
Heerlijk.
Vanaf 11 mei op Disney+. Leuk, zet het alvast in de agenda, zou ik zeggen. En wat we ook in de agenda kunnen zetten... Nou ja, eigenlijk nog niet, want er is nog geen datum. Een nieuw seizoen van Black Mirror. Seizoen 7 alweer.
Yes.
Ben je nog steeds excited? Of,
Ja, nog steeds. En zeker omdat ze teruggaan naar... ik ben even de naam ervan kijken, maar wat in het vierde seizoen... een plek die vrij belangrijk
USS
was.
USS Callister. Een soort van Star Trek-achtige aflevering. Die maar stiekem bleek dat in iemands hoofd... Spoiler.
Ja, echt. Nou, ik bedoel, het is een oud seizoen. People know,
ja.
Maar ik heb daar heel veel zin in. Ik heb daar echt heel veel zin in. Zoveel leuke en goede series, denk ik, die er aankomen. En zo weinig tijd op de
kalender. Het is verschrikkelijk.
Wat gaan we doen?
Nou ja, je kunt bijvoorbeeld een film gaan kijken. Want ik zag ook een trailer voorbij komen voor de film Scoop. En dat gaat over het beruchte BBC-interview van Emily Maitlis. Met Prins Andrew. Dat was echt een rampzalig interview voor Prins Andrew.
Yeah.
Om daar nou een film van te maken. Gillian Anderson speelt de hoofdrol. Zij is degene die het interview doet. Maar ik dacht wel weer van... En dit is zo recent. Hier hebben we al heel veel over gehoord en gezien. En ja, waarom hebben we hier een film van nodig?
Ik wil het concept of het idee van een persoon die, want daar begin die trailer mee, I am the person who gets the interviews with people we can't call.
Ja.
Dus het komt een beetje over als een fixer. Ik kreeg er heel erg Olivia Pope vibes van Scandal. Ja. Dus dat concept op zich denk ik van, oké, dat kan best wel interessant zijn voor een film of een serie, maar dat dan vervolgens draait het hele verhaal om hoe het interview met Prins Andrew tot stand is gekomen, dat is over de top. That's too much. Maak er een geromantiseerde, fictieve film van de avonturen van zo'n persoon. Van er zullen vast wel meer gekke interviews zijn geweest. Maar om het zo te focussen op Andrew en Epstein ook, zeg maar.
Ja, nee, ik voelde hem ook niet helemaal. Dus het voelde bijna als een soort bonusaflevering van The Crown die dan terecht geschrapt is of zo. Omdat het,
Oh, wat zullen de mensen van The Crown zich niet kut voelen. Stop met de serie, terwijl nu het meest juicy.
Ja.
Ever van het Britse Koningshuis zich live in real time voor onze ogen aan het afspelen.
Ongelooflijk. Ja, maar het zou me niet verbazen als ze toch nog over een paar jaar The Crown weer gaan opstarten. Of, en alle Jews alsnog gaan meenemen. Jij had ook nog een paar serie nieuwtjes. Zullen we die nog doornemen of denk je we moeten doorknallen?
Oh ja, ik heb niet echt serie nieuws. Ik ben echt in mijn complot in. Ja. Dus ik had even nog wat gossip. wat faux moi's meegenomen. Bijvoorbeeld dat Bill Hader blijkbaar zou zijn gecast als The Cat in the Hat in de nieuwe animatiefilm The Cat in the Hat. Wat ik echt geniaal vind, want The Cat in the Hat is een van de animatieseries waar ik mee ben opgegroeid. Ik vond het superleuk. De live-action movie die ervan is gemaakt een aantal jaar geleden stelde mij een beetje teleur. En ik heb voornamelijk Bill Hader nog in mijn hoofd als Barry.
Ja, natuurlijk. Ja, dat een flinke sprong weer. Dus,
als ik die twee dan met elkaar combineer, ben ik heel nieuwsgierig wat hier van het eindresultaat gaat worden. Ja. En of dit misschien wel een soort van duisterdere versie of ironischere versie van The Cat in the Hat kan worden. Maar vooralsnog is er heel weinig bekend over die film die er maakt zal zijn. Maar wel iets om in de gaten te houden. En ja, natuurlijk mijn obsessie met Aziatische series, variety shows, Squid Game. Nou, Oh Jung-si, dat is die oude man van Squid Game. Die is veroordeeld tot 8 maanden gevangenisstraf en 2 jaar voorwaardelijk en een schorsing wegens seksuele intimidatie. En denk je, wat? Deze oude vent, hij komt zo onschuldig over. Ja. Hij heeft dus een vrouw tegen haar zin omhelst en op de wangen gezoend. Mm. En dan moet je wel bij stilstaan. Dit is natuurlijk Korea. Daar zijn zeg maar, de omgangsvormen en de beleefdheidsvormen zijn heel anders dan wij in de westerse wereld gewend. Ja. Dit is echt een faux pas. Dit kan gewoon niet.
Nee,
dit
is
insane. Maar ja, 8 maanden gevangenisstraf is, ik vind, best wel heftig. Ja.
En ik las wel dat hij ook al 50 jaar meegaat als acteur. Dus daar ook echt voor Squid Game al heel beroemd was. En,
hij heeft echt daar een naam op gebouwd. Ja. Ik bedoel, hij is in het Westen dan, tussen aanhalingstekens het Westen, genomineerd voor een Golden Globe. Het is niet zomaar iemand. Dit is een 79-jarige ster in Korea. Ja. En dit is een veroordeling van een voorval wat trouwens in 2017 heeft plaatsgevonden. Dus dat is inmiddels alweer 7 jaar geleden. Oh mijn god, hoe snel gaat de tijd?
Oef.
Hij heeft het altijd ontkend, maar helaas. Oef. Hij gaat wel in hoger beroep. En hij moet sowieso, totdat hoger beroep is voorgekomen, moet hij 40 uur een sexual offender treatment program volgen. Ja.
En dan hebben we nog 1 laatste nieuwtje voordat we naar de series gaan. Minder leuk nieuws.
Ja. Olivia Munn, die kennen jullie waarschijnlijk nog wel van The Newsroom, van Six, van Tales of the Walking Dead. Die heeft bekendgemaakt dat ze borstkanker heeft via social media. En ze heeft een dubbele mastectomie gehad. Dus allebei de borsten is het wel heftig. Dus heel veel sterkte, Olivia Munn.
Ja, ik hoop, volgens mij, als ik het goed begreep, hebben ze goede hoop dat dat ze gaat genezen, toch?
Ja, en volgens mij was die dubbele mastectomie was volgens mij ook wel preventief. Maar het is altijd wel sad om dat soort dingen te lezen en te horen.
Ja, zeker. Nee, dus dat laten we hopen dat helemaal goed komt.
En dat ze er volgend award season gewoon bij is en op de Rode Loperstraat naast
Mulaney. Ja, want zijn ze ook nog bij elkaar? Want ik weet dat ze een kind hebben, John Mulaney en Olivia Munn, maar...
Ja. Ja, er waren wat roddels, wat hot gossip.
Het verandert langzaam in een soort boulevard.
Nee, maar op de foto die ze heeft gepost, zijn ze allebei te zien. Zij naar ziekenbed en hij aan haar zijde. Dus ik ga ervan uit dat wel goed zit.
Dan gaan we nu naar de series.
Gossip uurtje afgesloten, let's go.
En ik begin even kort nog over de Joodse Raad, waar we vorige week al uitgebreid over gepraat hebben. Volgens mij, heb jij daar iets van gezien of nog niet?
Helemaal niet. Nee. Dus ik wil vooral van jou weten, nu je hem helemaal hebt afgekeken, wat is het eindoordeel en moet ik er wel of niet aan beginnen? Ik was nog niet helemaal overtuigd.
Nee, begrijp ik, want het is ook de Tweede Wereldoorlog en Nederland, we hebben daar veel films en series over gemaakt. En soms, als er net niet genoeg tijd en geld in is gestoken, dan valt het ook wel tegen. Maar hier, ik vond de eerste aflevering goed, maar eigenlijk de rest nog veel beter. En de acteurs, Pierre Bokma natuurlijk heel goed, maar ook Claire Bender is echt wel de ontdekking van het Nederlandse acteerjaar, om het zo maar te zeggen, als Ferry Cohen. Ontzettend goed. En wat vooral, is een aflevering, de ene laatste aflevering, die heet De Langste Nacht. En de serie gaat dus over de Joodse Raad, over een raad die eigenlijk werd opgezet.
Ik moet toch even weer D&D, de langste nacht, de long night, what?
Oh ja, god, dat was Was dat nog een, konden we daar niks zien? Was dat die aflevering of was het nog een...
Ja, ja, dat was die aflevering waar alles zwart ja. was. Alle wegen deze podcast leiden weer terug naar D&D.
Ja, ja, ja. Maar dit is een andere soort langste nacht. En wat hier ja, wel heel indrukwekkend werd neergezet, dat Ferry Cohen in de serie, die werkt dan in de crash tegenover de Hollandse Schouwburg, waar ook onderduikers waren, waar kinderen waren, die eigenlijk naar onderduikadressen werden gesmokkeld eigenlijk. En in deze aflevering zie je ook dat ja, dat niet goed meer gaat. En dat ze eigenlijk ook moet kiezen en dat ze zo snel mogelijk de kinderen eruit moeten. En dat ze ook een soort keuze moet maken. Net zoals de Joodse Raad dat ook doet in die aflevering. Want die krijgen van de bezetter te horen, die eisen eigenlijk dat 7000 medewerkers van de Joodse Raad zelf op transport moeten. Want ja, David Cohen, de voorzitter, die ja, werkte samen, of tenminste probeerde samen te werken met de bezetter. En, maar elke keer eisten ze meer en werd het gruwelijker en gruwelijker wat er moest gebeuren. En hij moest dan ook kiezen, of eigenlijk de medewerkers moesten kiezen van, ja, kiezen we mensen zelf uit om op transport te sturen? Of laten we de Duitse bezetter doen, de nazi's?
Oh, dat is vreselijk.
Echt verschrikkelijk. Maar dat is, staat een beetje tegenover elkaar in die aflevering. En dat is gewoon ja, zeer, zeer indrukwekkend gedaan.
Ik zet hem op het lijstje.
Ja.
Waar is hij te zien?
Hij staat helemaal op NPO Start al. En mm-hmm. ja, en op NPO 1. Maar ik denk dat ja, je hem toch wel helemaal snel
NPO
wil kijken.
NPO Start kijken.
Ja, ja, ja.
Een binge is misschien niet het juiste woord voor een serie als deze. Maar ik wil het achter elkaar allemaal
ja.
tot me nemen.
Ja, nee, ik heb ook de laatste 4 afleveringen allemaal achter elkaar gekeken. En dat met af en toe wel een pauze ertussen. Want het is soms wel even heftig. En dan gaan we nu naar een serie die jij mee hebt genomen. The Accidental Influencer.
Yes, op HBO Max. De originele Taiwanese naam is Hebaididiubai.
Oh.
Dat is echt een mondvol. Ja. En ik heb het even door Google Translate gehaald om te kijken hoe ik het moet uitspreken. Nou, die woorden worden dus aan elkaar gelinkt. En eigenlijk betekent, de Engelse titel is The Accidental Influencer, maar als je het letterlijk vertaalt, is het de regionale monoloog van Bai Rui. En Bai Rui is Red Ho. En dat is de hoofdpersoon van de serie. Mm-hmm. 13 afleveringen totaal.
Okay.
Er staan er nu 11 op HBO. En volgende week zondag komen de laatste 2 online. Dus dan kan je hem ook achter elkaar kijken. En ze zijn echt afleveringen van een half uur. Dus echt perfect om snel doorheen te gaan. Maar wat ik dus heel grappig vind aan deze serie, het is een Taiwanese mm-hmm. serie, er wordt Mandarijn in gesproken. En op HBO staat er dan zo'n kleine samenvatting van een serie. Kijk, wat wij gewend zijn van samenvattingen van serie is dat de premisse van de serie geeft, de aanleiding, het begin, de opening en voor de rest niet heel veel prijs geeft over de serie zelf. Nou, ik zal even voorlezen wat er bij HBO Max staat. When Red, of ik zal het in het Nederlands doen. Wanneer het vriendje van Red met haar uitmaakt op haar 30ste verjaardag en een affaire begint met haar nieuwe baas, neemt ze ontslag en opent ze een nieuw Instagram-account om te ranten over haar schaamteloze ex. Haar leven neemt vervolgens een dramatische wending wanneer haar post viral gaat. Oké,
okay,
top. Ik ben heel benieuwd. Dit is letterlijk de serie. Dit is wat er 13 afleveringen lang gebeurt. Het is echt insane. En dan zou je zeggen, hoezo heb je in een samenvatting 13 afleveringen van deze serie verklapt? En het mooie van deze serie is dat het dus helemaal niet uitmaakt dat je weet wat er gebeurt. Dat ze uit elkaar gaan, dat hij met een nieuwe baas aanpapt, dat ze ontslag neemt en dat ze viral gaat op Instagram. Dat is gewoon letterlijk de eerste 8 afleveringen. 9 trouwens. Dat maakt niet uit, want je blijft door de manier waarop het is gemaakt, blijf je toch gewoon kijken en ben je gewoon nieuwsgierig wat er gebeurt. En die serie draait dus om Red Ho. En haar vriendengroep bestaan uit Clara, die een trouwfotograaf is. Vivian, die, ik weet niet helemaal zeker wat zij doet, maar ze ziet er altijd tip-top uit en ze moet altijd op de hond van haar baas passen. En over Liang, dat is toevallig ook de ex-man van de zus van Red Ho en een collega, een director in het bedrijf waar ze eerst werkt. En het verhaal volgt eigenlijk die vriendengroep, voornamelijk Red Ho, en hoe zij zeg maar eigenlijk hun 30-plus leven leiden in Taiwan. En het pakt je gewoon echt erbij. Het is zo leuk om naar te kijken. Zeker omdat het korte afleveringen zijn. Het is af en toe heel absurd. En er wordt heel goed realiteit en online zijn wordt heel goed door elkaar gemixt in de show. Dus soms breken ze ook, zeg maar, de fourth wall.
Oh ja.
En dan praat ze gewoon tegen de kijker. Op een gegeven moment krijgt ze sponsor deals op Instagram. En dan weet ik dat ze dan filmpjes maken om iets aan te prijzen. Maar dat doet ze dan direct naar de kijker, terwijl de serie om haar heen doorgaat. Het is heel slim gedaan. En het is ook gewoon, ja, wat ik vaak heb met Aziatische series, dat ik het me niet helemaal erin kan verplaatsen van hoe het bij ons zou zijn. Omdat het gewoon een hele andere cultuur. Mm-hmm. Maar dit zijn situaties waar je jezelf helemaal in kan verplaatsen. En terwijl het tegelijkertijd zo over de top en zo absurd is. Ik ben er echt gigantisch snel doorheen gegaan. En ik denk dat luisteraars van Skip Intro voor een laagdrempelige introductie van Aziatische series deze echt heel leuk gaan vinden. Ja. Het is echt een hele, hele grappige serie op HBO Max. Dus.
Oh ja, nou, die klinkt heel leuk. En het klinkt ook wel, het is zo super modern, de raakvlakken met, nou ja, de influencers die hier hun ding doen. Die raakvlakken zijn er natuurlijk wel. Dus dat klinkt heel tof.
En Red Ho is gewoon een heel leuk personage. Een beetje manisch en heel zwart-wit, maar wel echt heerlijk om naar te kijken. En ik heb van HBO Max heb ik een tweede serie ook.
Eentje met 40 afleveringen, zie ik.
Ja, maar wat het leuke aan deze serie is, het is een soort van mix van Succession met Downton Abbey.
Oeh.
Met op de achtergrond moord, Tweede Wereldoorlog, Japanse gruweldaden en ook wat CCP, Chinese Communist Party propaganda.
Wauw.
En het is gebaseerd op een echte familie uit Shanghai. En het gaat erom dat zij een imperium, een bedrijf hebben, een kledingbedrijf, wat gigantisch groot is. De eigenaar daarvan is Yi Xua, oude man. En die heeft 4 kinderen, 3 dochters en een zoon. Die zoon heeft totaal geen interesse in dat bedrijf. En die 3 dochters gaan eigenlijk, net als Kendall, Shiv en Roman, strijden om wie de nieuwe CEO van het bedrijf mag worden. En het begint dus met de prodigal daughter, de jongste dochter, Yi Zhang Yu, die terugkomt naar Shanghai om haar rechtmatige plek naast haar vader in te nemen. Terwijl die andere 2 zussen in haar absentie dat bedrijf eigenlijk draaiende hebben gehouden. En het is heel veel sluwheid, het is heel veel intrige. En er is die altijd aanwezige dreiging van een wereldoorlog die op het punt staat uit te breken. En een militaire bezetting door de Japanners. En naarmate de serie vordert, wordt dat steeds belangrijker. En zie je ook echt de groei van die zussen, hoe ze elkaar beginnen te steunen tegen gevaarlijke tegenstanders. En ik weet dat je denkt, oh my god, 40 afleveringen, het is zoveel. Maar dit is wel echt een serie dat als je eenmaal gaat kijken, dan blijf je hangen. En de dialogen zijn heel slim. En het is een period drama, dus het speelt zich natuurlijk af in de jaren 20 in China. En je krijgt echt een gevoel van de cultuur van die tijd en de zones waar de mensen mee zaten, die overgang van een dynastie naar een republiek. Het is echt heel goed gedaan. En de sets en de kleding, geweldig. Echt on point. Ik heb heel vaak met vooral Chinese historische, tussen aanhalingstekens, drama's, dat het te geromantiseerd is en verwesterd, waardoor de authenticiteit verloren gaat. En hier, dit is gewoon helemaal authentiek. It's lovely.
Ja. En is dit wel eentje waar je goed moet opletten? Want 40 afleveringen, je hebt ook wel van die series dat je denkt van, ik kan ook even strijken tussendoor. Of... Nee, dat niet.
Er zitten stukken die, dat je even snel een 20 minuten HelloFresh maaltijd kan maken. Maar over het algemeen is het wel even handig om je kopje erbij te houden. Je moet het zien als 4 seizoenen Succession eigenlijk.
Ja, precies.
Ik zou ze ook niet allemaal achter elkaar kijken, want dat is horrible.
Nee.
Maar gewoon steeds 5. En dan even rust nemen, het verwerken. En dan weer 5.
Even wat water drinken.
En als jullie denken, oh my god, deze chick heeft ze weer alleen maar Aziatische series mee. Nee!
Je hebt nog eentje. The Completely Made-Up Adventures of Dick Turpin. Apple TV.
Ja, op Apple TV. En dit is een Engelse serie, een Britse serie. En ik weet niet of je Noel Fielding kent, een Britse comedian.
Ik vind hem fantastisch. Tenminste, ik ken hem vooral van die panel shows van Big Fat
Queens. Hij was ook de host van The Great British Bake Off, wat hij ook echt super leuk doet. Ik vind hem geweldig. Maar oké, als je hem kent, dan weet je, zijn humor, hij is super onserieus. Het is een beetje Monty Python, Blackadder-achtig, The Bush.
Ja, absurdistisch.
Dat soort dingen. En eigenlijk, Dick Turpin, dat is een highwayman uit de Engelse geschiedenis. Een struikrover. die speelt hij, maar hij speelt Dick Turpin volledig als zichzelf. En het is, ik herhaal, zo onserieus. Echt niet normaal. Maar daarom is het zo leuk. Het is echt die typische Britse deadpan humor. Dus het is of je houdt ervan of je haat het. Ik hou ervan. Ik eet die aflevering op. Hugh Banfield speelt er ook in. Die speelt Jonathan Wilde, de man die jaagt op Dick Turpin.
Oh ja.
En het is best wel slim gemaakt. Want het is ook 17e eeuwse taal vermengen met moderne uitspraken en popcultuur. En daar dus steeds naar refereren. Dus echt genieten. Ja. En ik denk, een voorbeeldje in de eerste aflevering is dat Dick Turpin stelt zichzelf voor als een ziener die 15 minuten in de toekomst kan kijken. En dan zie je, terwijl hij dat zegt, rolt er een tandwiel door het beeld die van een wagen is afgebroken. En echt precies 15 minuten later komt het tandwiel weer in beeld om zeg maar hem te redden van iets wat ik niet ga verklappen. Maar zulke kleine dingetjes zijn zo geniaal. Ik lag gestrekt op de grond toen ik dat tandwiel. Nou, precies. Ik heb het nog teruggespoeld, hè. Hoeveel minuten zit er tussen van het tandwiel en de, ik kan 15 minuten in de toekomst kijken totdat het tandwiel weer in beeld komt. Exact 15 minuten.
Oh ja, heerlijk.
Zo slim gedaan. Het is echt heel slim. Er is ook een scène over de heks, Rattle Hack. En dan is het, oh, we hoeven niet bang te zijn voor de heks, want ze komt pas als je 27 keer haar naam zegt. Daar hebben ze in een groepsgesprek met 5 man. Oh, so we shouldn't say Rattle Hack. Oh, Rattle Hack, what should we not say? Rattle Hack, Rattle Hack. But if, what does Rattle Hack actually mean? Oh, it's a combination between rattle and hack. So that means Rattle Hack. Did you notice you've said Rattle Hack a lot? No, we haven't said Rattle Hack. Who said Rattle Hack? En op een gegeven moment is het op 26. En het is zo simpel en zo, nogmaals, onserieus. Maar door de delivery van al deze Engelse comedians werkt het gewoon. Het is echt het beste wat uit de Engelse comedy scene is gekomen na Monty Python en Black.
Oh, wow. I love it. Dat zijn grote woorden. Dat, maar, ja.
Ik zei niet dat het eraan kan tippen. Maar, wel, ja. Maar het zit precies in dat hokje en het is, ja, ik geniet ervan. Ik kan niet wachten op de nieuwe aflevering. Die komt vrijdag. Iedere vrijdag nieuwe afleveringen op Apple TV.
Apple TV Plus, Noel Fielding. Ja, ik weet nog, de Mighty Boosh, dat was ook een band slash een serie. Waar, ja, dat vond ik ook wel heel tof.
En er zitten dus ook heel veel comedians van de Mighty Boosh zitten in deze serie.
Oh nee, die ga ik zeker checken, want dit zit ook wel in mijn hoekje. Een soort van niche, maar ook wel weer ontzettend leuk. Dus ja die gaan we noteren. Ja, het is,
en ook weer gewoon mooi gemaakt, zoals we kunnen verwachten van een Apple TV productie.
Ja, dat vooralsnog is daar nog steeds geld. Dus ik ben benieuwd hoe lang dat nog duurt. Maar ja, hopelijk blijven ze gewoon lekker investeren.
Forever. En, ja, op een gegeven moment moeten ze toch wel gewoon, want volgens mij lopen ze elkaar abonnees natuurlijk gewoon gigantisch achter op de andere streamingsdiensten.
Daar lijkt het wel
op. Er zal iets moeten gebeuren.
Ja, ik verwacht nog steeds een fusie.
Het is natuurlijk wel Apple.
Ja, ik verwacht nog steeds een fusie met een andere dienst. Dat uiteindelijk, ook omdat ze hun archief, hun library is gewoon zo klein in vergelijking met de andere. Als je gewoon,
Peacock?
Ja, Peacock of Paramount Plus, wat hier dan eigenlijk
een
soort van Sky Showtime is. Maar volgens mij was de laatst weer, waren er weer berichten dat er een deal was met deal zou komen of dat er gesprekken waren en dat het toch niet doorging. Dus ja, het blijft een vage dienst, maar soms komen ze dan opeens uit het niets met dit soort
producties,
knotsgekke dingen. Die, dat is echt zo'n serie die waar moeilijk veel geld voor te krijgen is, maar Apple heeft het.
Maar de recensies zijn ook zo mixed. Het is echt of mensen geven het een 1, 2 of een 3 of zeg maar een 8, 9, 10. En daartussen zit zeg maar niks. Al wat, je moet het snappen en het moet echt jouw soort humor zijn.
Ja.
Nu moet ik wel eerlijk zeggen, mensen die Monty Python en Blackadder niet grappig vinden, die mensen snap ik sowieso niet. Dus.
Nee, dat is heel bijzonder. On that note gaan we snel door. We gaan naar de, naar de hoofdserie van deze week. Three Body Problem. You're scared. You're right to be scared. But we have got one shot. And I need your help. Prepare yourself for something very strange.
Yes. Een serie waar ik heel lang naar uit heb gekeken.
Ja, dit is ook volgens mij, ze zijn hier heel lang mee, jaren geleden al, dat de aankondiging was dat David Benioff en D.B. Weiss eigenlijk de beroemde tenminste in veel gebieden, en ook hier wel denk ik, maar beroemde boekenreeks, Three Body Problem. Nee, tenminste het eerste boek heet Three Body Problem.
Ja, de boekenreeks heet Remembrance of Earth's Past, en dan heb je Three Body Problem, The Dark, zeg maar Dark Forest en Death's End. En dat zijn dan boeken van Liu Cixin. En die zijn dan vertaald door Ken Liu. En ik ben Jonathan... Ja, ik vergeet zijn naam altijd. Het begint met een J. Die hebben samen de boeken vertaald naar het Engels. Toen heeft het echt een stroomversnelling genomen.
Ja.
En nu krijgen we over 3 dagen... Nee, over deze week. Deze week, toch?
Voor de luisteraars op donderdag. Dus we nemen het iets eerder op. Dus... Daar had ik het laatst met Anke over, dat we niet meer gisteren en morgen mogen zetten, omdat mensen ook op andere dagen kunnen luisteren. Dus we zeggen donderdag of vrijdag.
Donderdag 21 maart.
Noteer het. Benioff en Weiss, die dan ook nog een andere showrunner, ze doen het met z'n drieën eigenlijk. Alexander Wu van True Blood, en hij heeft ook een seizoen van The Terror gedaan. Dat had jij in de notities ook staan, The Terror. Is ook wel een favoriet van jou.
Er komt ook een derde seizoen van The Terror.
Oké.
Dat is nu in de maak. Nice. Die komt volgend jaar uit. Maar ik vond dat ook een hele geweldige serie met een feel, een sfeer, die heel goed naar mijn idee zou passen bij The Three Body Problem. Dus ik was ook heel blij dat jij, Thijs en Anke, me hebben gevraagd voor deze aflevering.
Ja.
Want zo kon ik nog eerder dan de rest de Three Body Problem kijken.
Ja, en jij appte ook al van bij aflevering 1 had je volgens mij al een paar A4'tjes met notities gemaakt. Ging er vol in.
Ja, kijk, ik heb de boeken natuurlijk gelezen en ervan genoten. Ik ben heel erg van fantasy en minder van science fiction. Maar dit is wel, denk ik, naast de Raven's Strategium, is dit mijn favoriete science fiction trilogie ever.
Yeah.
Maar het is zo'n complex boek. Want het eerste boek, The Three Body Problem, is eigenlijk geschreven voor een blad. Was niet helemaal uitgewerkt. De volgorde van de hoofdstukken waren heel anders dan hoe het uiteindelijk een roman werd. En de inhoud van de Chinese roman is ook weer anders dan de Engelse vertaling. Dit kunnen we misschien wel verklappen, maar er is een scène met de Chinese revolutie. En er wordt iemand vermoord op een podium.
Ja, dus niet,
en
ja,
dat is
niet echt een geheim dat de serie opent ook met die scène.
De serie opent ermee. En zo opent de Engelse vertaling ook. Zo opent niet de Chinese roman, maar zo opent wel het origineel zoals hoe Liu Cixin het heeft geschreven.
Ja, precies.
Dus er zijn heel veel veranderingen hebben daarin plaatsgevonden. Ja. En Ken Liu heeft heel veel interviews gegeven over de keuzes die hij heeft gemaakt. Omdat het is gewoon een niet-lineair verhaal. Zowel boek 1, 2 als 3. Al moet ik zeggen dat boek 3 wel heel erg diep daarin gaat. Dus hij heeft ook dingen omgegooid en personages toch wat meer diepte geprobeerd te geven. Wat trouwens een heel groot kritiekpunt is, ook voor Cixin. Hij is gewoon niet goed in het schrijven van driedimensionale personages. Mm. Ze zijn heel eendimensionaal. Ze maken heel weinig groei door in de boeken. Dat kan je niet zo 1-op-1 vertalen naar een serie. Het is een mega complex boek. Alleen al omdat, en daar hebben we het nog niet eens over de inhoud, over de wetenschappelijke concepten die worden uitgelegd. Ja. En de tijdsprongen van 200 jaar vooruit naar terug naar de Byzantijnse tijd. Hoe ga je dat in een serie proppen? En voor... Ik ben daar ook wel heel erg door beïnvloed. Tencent, dat is een Chinese productiemaatschappij, die heeft natuurlijk 2 jaar geleden, ook een verfilming, een filmadaptatie gemaakt van 30 afleveringen. En die volgen echt 1-op-1 de boeken.
Mm, ja.
Boek 1 is niet lineair, vertelt een klein deel van het verhaal. Boek 2 zoomt heel erg in op de motivaties, drijfveren van het de mens aan zich. En boek 3 bestaat uit 7-8 era's.
Ja.
Die in totaal denk ik iets van 5000 jaar bestrijken. Ja. Dus er is geen rechte lijn daarin te trekken. En dat heeft Tencent heeft gewoon precies die kronkellijn overgenomen. En ik heb daar heel erg van genoten. Dus ik dacht, oké, D&D, my mortal enemies.
Wat gaan jullie ervan maken?
Jullie hebben mijn fantasyboek al geboost. Nee, dat is niet waar. Laat ik het zo zeggen, D&D met source material zijn ze heel sterk.
Ja. En laten we even één stapje terug doen en helemaal uitleggen hoe het ongeveer begint. Want het is, wat je zegt, zeer gecompliceerd en vliegt alle kanten op. Maar ja, het basisverhaal is eigenlijk, er gebeuren een paar mysterieuze dingen. Het wordt bijna een soort van detective verhaal. Wat er eigenlijk gebeurt is, er zijn deeltjesversnellers en daar komen plots allemaal absurde uitkomsten uit. En er is een golf van eigenlijk zelfmoord / mysterieuze overlijdens van mensen uit de wetenschappelijke gemeenschap. Dus wetenschappers komen te overlijden. En wat er ook is, sommige wetenschappers en een van onze personages ook, die krijgen een soort in hun netvlies een aftelklok te zien. Een countdown naar iets. En wat je dan hoort is, als die op nul staat, dan gaat die wetenschapper dood of wordt er zelfmoord gepleegd. En al snel blijkt er een soort gigantische dreiging te zijn. Misschien dat we straks rond het einde van de aflevering nog iets meer erin kunnen gaan. Want het is ook niet een heel groot geheim wat er nou precies, wat voor dreiging er is en wat voor groots er ons te wachten staat. Maar ik vond het wel slim dat ze het begint eigenlijk met een soort detective verhaal. En dan Benedict Wong, die dan een soort regisseur speelt, die dan onderzoek doet.
Ja.
En ik was, laten we zeggen, ik was wel best positief over deze serie. Maar ik ben ook wel benieuwd hoe die bij jou valt. Als iemand die toch de source material heel goed kent.
Nou, ik moet dus eerlijk bekennen, ook wel misschien wat tegenzin in eerste instantie. Maar ik was denk ik bij aflevering 4 halverwege. En toen had ik een moment dat ik echt opstond en zei, oh my god! En toen betrapte ik mezelf erop met mijn 4 A4'tjes naast me, met zeg maar dingen die niet klopten en niet helemaal cool waren. Dat ik dacht, oké, maar Daan, nu moet je gewoon even eerlijk tegen jezelf zijn. Laat eventjes jouw voorconcepties over D&D los. Laat ook eventjes Tencent adaptatie los. En laat ook eventjes de boeken als zeg maar gedetailleerd inhoudelijk los. Maar kijk gewoon naar het overkoepelende verhaal. En toen al dacht ik, wauw, they actually did really, really well om dit complexe, niet-lineaire, eendimensionale personagesverhaal uit de boeken te halen, uit China te halen, te verplaatsen naar een westerse wereld om het breder toegankelijk te maken voor een grotere doelgroep. I mean, dat hebben ze echt goed gedaan. En er zitten ook heel veel dingen in die voorspelbaar zijn en cliché zijn en dat ik denk, really, dit is wel typisch Hollywood weer om het op deze manier te doen. Mm-hmm. Maar het werkt.
Ja.
Het werkt wel echt. En het punt dat ik dacht, oh, hier raken ze het kwijt. Ik ga niet zeggen waar, maar op een gegeven moment in het eerste seizoen is boek 1 klaar. En dat punt merk je heel duidelijk in dat seizoen van, oh shit. Dan zijn ze eventjes zoekende naar hoe gaan we dit verhaal oppakken. Want ze kunnen niet gelijk naar boek 2 gaan, want dat vertelt een heel ander verhaal wat niet aansluit op boek 1. En wat ze wel kunnen doen, is chronologisch gelijk lopende stukken uit boek 2 en 3 pakken en daarmee verder gaan. Je merkt heel erg in dat stukje in het seizoen dat ze daar even moeite mee hebben. Maar dan herpakken ze zich aan het einde van het seizoen zo keihard weer, dat ik echt heel veel zin heb in seizoen 2. Dat ik dacht, oh wauw. Y'all have redeemed yourself. En het wordt wel weer pijnlijk duidelijk dat inderdaad waar het mis is gaan met Game of Thrones. Want Game of Thrones, laten we even eerlijk zijn, laatste seizoen is niet een faal geweest. Het was niet vreselijk slecht. Het was niet zeg maar de deceptie van de eeuw en de mensheid. Nee. Het was gewoon vergeleken met de diepgang en de rijkheid van de tekst in de voorgaande seizoenen.
Ja.
Viel het wat plakker, maar dat komt ook omdat ze geen source material
hadden. En ik had het idee ook dat het te gehaast gedaan was. Als ze het laatste seizoen een paar afleveringen extra al hadden gehad, dan was het al beter geweest.
Ja, maar ze hadden ook niet echt meer een verhaal om te vertellen.
Nee, ja, dat is ook zo. En ik denk dat Benioff en Weiss die waren er een beetje klaar mee. Ik las ergens dat ze gewoon echt burnt out waren. Dat ze gewoon zo snel mogelijk eraf wilden.
Ja, deze boeken zijn af, weet je?
Ja.
En ik heb er heel veel vertrouwen in. Het ziet er goed uit. Je wordt meegenomen door de personages. Kijk, in de boeken, de meeste personages ontmoeten elkaar niet. Hoofdpersonages ontmoeten elkaar niet in de boeken. Nou, dat hebben D&D heel slim aangepakt door bijvoorbeeld het hoofdpersonage van het eerste boek eigenlijk in 4 te splitten.
Ja, dus een groepje.
Nou, in 3 eigenlijk. 3.
Ja.
Er zijn 5 personages inderdaad die het groepje wetenschappers zijn waar het om draait. Die allemaal hun eigen rol vervullen, behalve William. Toch wel even melden, William. Luisteraars, als jullie gaan kijken, let op William. En alsjeblieft kan je me dan, als je de serie hebt afgekeken, vertellen wat het doel was van William. De eerste afleveringen, zeg maar. Maar dat die Wang Miao, dat is de wetenschapper waar het om draait in boek 1. En die hebben ze nu eigenlijk over 3 wetenschappers verdeeld. Kan ik die namen noemen?
Jazeker, denk het wel. Ja.
Augie, Jin Cheng en... Het is een mix van Saul en Jack Rooney. En als ik nu ga uitleggen waarom allebei half-half, dan verklap ik al veel te veel. Mm-hmm. Maar dit komt niet voor in de serie, maar in de boeken. Op een gegeven moment vergeet Wang Miao, vergeet zeg maar de wereld om hem heen, zijn gezin, zijn familie, dat vergeet hij. En daardoor past hij een beetje bij allebei. En ik heb dat zo slim gedaan, omdat ze dus ook nu associeert met die personages die we gelijk in de eerste aflevering ontmoeten. En al die karakters die maar even voorbij komen en een steentje bijdragen aan het plot, zoals Huli Shosheng het heeft geschreven, daar heb je geen band mee. Maar nu met deze 5 heb je wel echt een band.
Ja.
Dus dat maakt de emotionele payoff zoveel groter. Dat maakt dat ik op het puntje van de bank zat en zei, oh my god.
Ja.
Dus het werkt heel goed en ik ben het er niet mee eens om ook even een soort van feministische kracht erin te zetten en klimaatverandering en kritiek naar hoe we omgaan met de wereld op een manier zoals dat niet in het boek is beschreven. Er zit sommige dingen zitten er echt heel dik bovenop. Voornamelijk met mijn meest gehate personage ook. Maar de subtiliteiten gaan niet verloren. En dat vind ik heel goed gedaan.
Gespeeld door, zeg ik het, Aiza Gonzalez. Die speelt Augie.
Hele mooie dame trouwens. Dat moet ik er toegeven. Ik keek graag naar haar, maar...
Ja, nee, ik vond haar ook niet...
De persoonlijkheid, hoe ze haar hebben geschreven, is gewoon niet fijn.
Niet het allersterkst. En wat ik vooral had, want ik keek ook wel een beetje er tegenop. Omdat ik gewoon niet de boeken kende, maar wel hoorde van, oh, het is lastig en... Ik dacht ook wel, onze mannen moeten zich ook wel weer even bewijzen. Maar je ziet wel dat ze... Nou ja, Game of Thrones was eigenlijk een makkie in vergelijking met dit. Met wat zij hadden, moesten aanpassen en welke lijntjes ze bij elkaar moesten brengen. En totaal personages moesten uitdiepen omdat ze zo eendimensionaal waren. Dus dat vond ik knap gedaan. Ook Benedict Wong bijvoorbeeld echt gewoon een hele fijne, een soort van licht cynische, maar ook wel gedreven regisseur die dat dan onderzoekt. En dan komt... Het wordt allemaal veel groter en groter en groter. En
je moet je ook even voorstellen, Thomas Wade, die gespeeld wordt door Davos Seward.
Ja.
Geweldige rol, geweldige rol.
Liam Cunningham.
En die zien we gelijk, in de eerste aflevering. Deze man komt pas in het derde boek eventjes tevoorschijn.
Oh, oké. Okay.
Hij is een van de belangrijkste personages, driving forces achter het overkoepelende verhaal. Maar we komen hem pas aan het einde van een trilogie tegen. Het is zo'n goede keuze om hem gelijk hier neer te zetten als een man van vlees en bloed en niet alleen maar een gedreven sociopaat die bijna een cartoon villain is, zoals in Dat geeft zoveel extra diepgang. En dat maakt wel dat ze ook heel goed zijn in het opbouwen van suspense. En tegelijkertijd, wat ik hier heel mooi van vind, Game of Thrones, om het even die vergelijking te leggen, die begon compact, alles bij elkaar. En daarna ga je uit elkaar. En hier, de personages beginnen wel bij elkaar, maar als je dus alle losse puzzelstukjes, die komen van heel ver weg en die komen langzaamaan steeds meer samen. En ik weet niet of dat heel duidelijk is als je niet weet waar het verhaal naartoe gaat, maar ik weet waar het verhaal naartoe gaat. Ik weet hoe die 5 mensen die Wang Miao op een bepaalde mate representeren, welke andere personages zij gaan worden. En dan denk ik echt, dit is zo goed gedaan. Het is zo goed combineren van verschillende facetten van dat boek zonder de inhoud, de thematiek en de emotie te verliezen. Het enige wat ik jammer vind, maar dat ligt niet aan de showrunners, dat is gewoon het medium televisie, is dat de wetenschap wordt gewoon wat versimpeld.
Ja,
je moet zeggen, het is heel grappig gezegd versimpeld, want er is helemaal niks simpel aan alles wat er allemaal wordt besproken. Maar ik vind het heel fijn als er 5 pagina's wordt uitgelegd hoe de nanofiber... zit niet in het boek, maar goed, dat maken ze er hier van hoe nanofiber werkt. En dat soort dingen heb ik nog wel wat vraagtekens bij. En doordat het is weggehaald uit die puur Chinese setting, die heel veel nuance biedt aan de Chinese revolutie en aan de republiek en aan de tijdsgeest, dat een beetje verloren gaat.
Ja, dat is.
Maar
dat,
als ik dan denk,
precies, op de achtergrond.
Dit verhaal is nu zo toegankelijk zonder kracht en inhoud te verliezen. En dat is heel bijzonder. Ja. Had ik niet verwacht.
En wat ik ook las dat in interviews dat ze ook zeiden van wat we hierna willen doen. Daarom hebben we eigenlijk hebben we ja gezegd. Want Netflix kwam naar onze mannen toe met het project. Dus ja, het voelde een beetje. En ik heb voor NRC een recensie geschreven. En toen op het eind kwam ik een beetje met de vergelijking met Dune Part 1 en Dune Part 2. Als in de eerste film van de
expositie, voorbereiding.
Denis Villeneuve was heel veel inderdaad opbouw. En ja, wachten op deel 2. En daarom was ik een beetje down op die film eigenlijk. En Dune Part 2, hoe meer ik eraan denk, hoe beter ik hem vind. En hoe fantastisch ze daar eigenlijk gewoon alles inkoppen. Wat alle voorzetjes ingekopt worden. En ik hoop, ja.
Ik heb die film niet afgelopen vrijdag, maar die vrijdag daarvoor gezien. En er is nog geen dag voorbij gegaan dat ik niet heb gedacht aan Dune Part 2. Nee, die film die zit constant in mijn hoofd.
Ja, ik ook. Ik denk ook Take Me Back. Ik wil nog een keer en dan in een nog grotere zaal. Want ik zat in een heel gekke zaal. Waren ze een soort Screen X, noemden ze dat. En dan hadden ze aan de zijkant een soort projectie.
Dat is zo door.
Ja, maar dat is een soort van luxe ambilight eigenlijk. Maar dan wel iets mooier. Was heel erg wennen toen ik eerst zat. Maar af en toe, ja, uiteindelijk zat ik er toch wel nog wat extra in. Dankzij die extra projecties. Maar ik wilde nog een keer naartoe.
Ik ook. Ik moet het echt nog een keer
zien. En ik hoop dat deze serie ook zo'n stap maakt. En ik heb het gevoel dat ze, als ze de kans krijgen om het te maken.
Ik kan het verklappen. Dat moet.
Ja.
Die aflevering 7 en 8, ik vind nog steeds dat in één aflevering kon. Maar die soort van stroomversnelling in het plot die daar plaatsvindt.
Ja.
En de voorbereiding op hoe seizoen 2 zal gaan beginnen. Oh my god, hold your seats. We gaan echt 4D naar deze serie kijken. Ik heb er heel veel zin in. Wat ik ook wel heel grappig vond. Tencent heeft natuurlijk ook, Wang Miao is gewoon een personage in de serie van Tencent. Maar hij heeft dezelfde outfit aan als Augie. In aflevering 2. En ik weet niet of ze dat expres hebben gedaan. Of het een knipoog was. Zeg maar hetzelfde colbertje, broek, jas, kleurenschema. 1-op-1 the same. Dus ik vond dat wel heel grappig. Even nog zo'n knipoog van.
Ja.
This is who she's supposed to be.
en wat ik ook wel interessant vond. In de trailers was ik daar een beetje bang voor. En dat er een soort, ja, opmerkelijk veel tijd wordt besteed aan een soort, ja, heel bijzonder PR-spel. Een soort videogame. Een helm die opgezet wordt. En dat onze personages dan in bijvoorbeeld in een soort van middeleeuwen terechtkomen. En daar opdrachten moeten doen. En ik dacht wel, en dat zat zeker in het boek. En het voelde een beetje, in de jaren 90 had je ook een beetje van die virtual reality techno thrillers. Waarin ze dan ook in zo'n gekke
Ready
wereld
Ready Player kwamen. One, daar moest ik aan denken.
Oh ja, god, ook ja. Maar het werkt. En het is slim gedaan, omdat je meteen ziet dat het een nepwereld is. En dat er toch wel weer iets meer achter zit. En misschien wordt dit het moment dat we nog een klein beetje meer over het plot vertellen. Dus wil je helemaal niks weten, schakel nu uit. Want ik denk dat het toch wel essentieel is om even te benoemen waar het uiteindelijk over gaat. Ook dit VR-spel komt eigenlijk van buiten aarde. Van, ja, er is een buitenaardse invasie gaande, maar de aliens zijn onderweg en komen pas over zo'n 400
jaar. Want ze hebben geen warp speed.
Dus we hebben contact in de zin van, we weten dat ze komen. We weten niet precies hoe ze eruit zien en wat ze nou willen. Daar kom je gaandeweg wel wat meer achter.
Mm-hmm.
Toen ik dat, want dat lees ik ook wel vooraf. Ik las hier al over. Dacht ik van, oh, dat is een super interessant concept. Ook om gewoon te zien van, hoe gaat de wereld reageren? En op iets wat zo ver weg is, maar waar je wel meteen op moet handelen.
Ja, heel goed gedaan. Dat is wel jammer, want die alien beschaving, die buitenaardse beschaving, die heet dus Santiren. Of de Santi.
Ja.
En in de boeken heten ze de Trisolaran. Zij moeten weg van hun wereld, omdat hun wereld 3 zonnen heeft.
Ja.
En die 3 zonnen, die zijn eigenlijk niet, hun baan is niet te voorspellen. Dus als ze te ver van 3 zonnen zijn, dan is er een ijstijd. En dan moet hun beschaving opnieuw beginnen. Als ze te dichtbij zijn, dan is er een gigantische vuurbal. En moet die beschaving opnieuw beginnen. Dus iedere paar jaar, iedere paar eeuwen, reset hun beschaving zich. En daarom komen ze naar aarde.
Ja.
En dat is dus ook the three body problem. Dat zo slim bedacht. Ja. Insouciant, je bent echt geweldig. Maar ik vraag me dan af, wat die Santi naam, waarom konden we niet gewoon Tri Solar? Of zou dat dan te veel voor de hand liggend? En wilden ze nog, omdat het nu verwesterd is, het verhaal, willen ze nog die link met China houden door dan de Chinese naam te geven?
Ik denk dat dat zou het misschien wel eens kunnen zijn. Dat ze toch op die manier toch nog een soort knipoog willen geven. Dat heb ik niet. Dat wist ik natuurlijk niet. Dus dat heb ik ook niet bij nagedacht.
Er zijn zoveel van die kleine dingetjes die erin zitten.
Gekke dingetjes.
Naarmate ik er meer over nadenk, dan denk ik, oh, dat is jammer voor 50% van die dingen. Maar de andere 50% denk ik, maar dat is ook best wel slim. Dat is heel goed om toch nog die band met China te houden. Om toch nog een soort van nod of respect naar waar het verhaal zich origineel afspeelde. Want dat is voor mij trouwens wel echt een groot gemis, dat het zich niet in China afspeelt.
Mm, ja.
Want de banden, de sociale structuren zijn gewoon heel anders.
Ja.
Maar nee, ik ben om. Thijs,
ja, nice, je bent om. Ik had het niet verwacht toen we...
Ik ook niet.
Een beetje contact hadden vooraf, dacht ik van, oh, ik vrees... Ik vrees dat zij het erg gaat vinden.
Ik ging je nog bedreigen, we gaan vechten.
Ja, we gaan vechten. Waar zijn
maar ik moet echt heel eerlijk zijn, het is een goede serie. Ik denk dat heel veel mensen deze serie echt gaan opvreten met huid en haar.
Ja.
In positieve zin. En ik denk ook, er zullen altijd mensen zijn die blijven klagen. Ik bedoel, er zijn ook mensen die Dune niet goed vinden.
Nee.
Die klagen over dat Alia niet genoeg ruimte, het zusje van Paul, dat die niet genoeg ruimte krijgen, niet haar eigen personage heeft. Of dat de Golden Path niet wordt benoemd. En dit en dat. En dan denk ik, gast, kijk je wel goed naar deze serie. Er zit zoveel diepte in de dialoog. Alles heeft een reden en zit erin met een diepere betekenis. En datzelfde heb ik ook met de Three Body Problem. En ik zou nu heel vervelend kunnen zijn en zeggen, maar al het goede wat in deze serie zit, komt natuurlijk alleen maar van Alexander Wu. Maar nee, ja, David Benioff en D.B. Weiss en Alexander Wu hebben echt een heel complex verhaal, in elk geval het eerste seizoen, voor mij heel goed vertaald naar een 8-delige serie.
Ja, ik vond het ook goed behapbaar. En ook als iemand die de boeken niet kende, gewoon, ik had nergens het idee van, soms had ik het idee van, oh, waarschijnlijk had ik wel iets meer geweten als ik de boeken had gelezen. Maar ik had nergens het idee van dat ik in de steek werd gelaten. Zonder dat je handje wordt vastgehouden, want ze gaan best wel gekke kanten op. En nogmaals, dat VR-spel is ook zoiets wat helemaal van de rails had kunnen vliegen. Maar heel goed gedaan. En ook ergens in die vierde aflevering, misschien dat jij er al naar verwees zit, ook een soort super spectaculaire actiescène met een soort van, ja, daar komt de bloederige kant van die we in Game of Thrones vaak zagen ook een beetje terug. En ook, nou ja.
Dat is zo vet gedaan.
Geliefde acteurs kunnen er ook weer aangaan in deze serie. Dat vond ik ook tof. En ja, knap gedaan. Ik vind het geen perfecte serie. Af en toe heb ik ook het idee, sommige momenten vond ik het net iets te langzaam gaan. En op andere momenten misschien weer net iets te snel. Maar als je kijkt naar hoeveel manieren het verkeerd had kunnen gaan, dan is dit toch wel...
Ja, maar het is ook heel, heel tegenstrijdig. Want ik zeg net nog tegen jou, ja, 7 en 8 had 1 aflevering kunnen zijn, maar we komen in een stroomversnelling. Hoe bedoel je dat 1 aflevering kan zijn terwijl het sneller gaat? Maar dat ga je denk ik alleen snappen als je het kijkt. Want dan weet je exact wat ik bedoel. En wat ik ook wel geslaagd vind, de focus ligt nu ook echt op de soort van morele en ethische strijd die wij gaan voeren. En niet zozeer op de wetenschap erachter. Het gaat erom, gaan we logisch nadenken? Of gaan we met ons hart nadenken? En wat is belangrijker als het voortbestaan van de mensheid ervan afhangt? Ik heb hier heel, heel, heel veel zin in.
Ja,
overigens dacht ik wel dat ik was eens aan het kijken en ik had niet helemaal door bij welke aflevering het was, omdat ik best wel veel achter elkaar heb gekeken. En ergens in de aflevering dan komt er op alle schermen te staan your bugs.
Oh, ja.
En toen dacht ik, oké, dit is het einde. Wel vet. Het is veel sneller voorbij gegaan dan ik dacht. Dit is het einde. En dan komen volgens mij de laatste 2 afleveringen. En daar zit wat mismatch. Maar ik snap ook wel waarom ze die laatste 2 afleveringen het verhaal moesten neerzetten om door te kunnen gaan naar het 2e seizoen.
Ja,
maar ik had het ook niet erg gevonden als ze waren gestopt bij your bugs.
Ja, al met al. Ja, ik ben heel benieuwd of ze dat 2e seizoen krijgen. Want ik denk het wel, maar het moet wel. Het is wel een hele dure serie. Volgens mij heeft het weer iets van 160 miljoen euro gekost. Of dollar.
Het moet.
Dus het moet wel flink scoren. Maar,
niet af. Ja. Want hetgeen waar deze hele trilogie, deze hele strijd om draait, is die theorie is nog niet eens ontdekt. Of nog niet genoemd.
Nee, dus echt, we zijn er nog lang niet.
Maar er is wel al een aanloop naar genomen in de laatste aflevering met de Wall Phaser.
Oh ja, ja. Nou, ik denk dat we het hier ongeveer bij moeten laten. Ik ben heel benieuwd trouwens wat Anke ervan vindt, want we hebben wel een beetje heen en weer geappt, maar...
Ik denk dat Anke heel verbaasd gaat zijn dat wij op één lijn zitten.
Ja, die had gedacht, dit wordt een soort vechtaflevering, dit gaat helemaal mis. Maar dat viel eigenlijk reuze mee. Ik vond het heel leuk. Ik mag nu ook de outro doen. Ik hoop dat ik hem helemaal goed doe als een echte... Ja, ik ben niet zo'n influencer die dat zo in één keer kan doen, dus we gaan het zien.
Ik kan het. Ik heb vol vertrouwen, Thijs.
Dit was Skip Intro. Als je nou denkt van, nou, ik wil deze podcast eigenlijk wel steunen, dan kun je ook lid worden via Patreon. Hier kun je altijd als eerste luisteren naar de aflevering, eerder dan de mensen die via de gewone platforms luisteren. En binnenkort zijn er ook weer extra's. Wat we precies gaan doen, ik weet het nog niet precies. Waarschijnlijk
Your
wel
body
weer
een... problem deep dive.
Ja, eigenlijk weet ik het. Ik heb zo'n vermoeden dat we daar een deep dive... Dat moet eigenlijk wel, want we only scratch the surface. En toch hebben we volgens mij een half uur erover gepraat ongeveer. vergeet ons niet te volgen via, Twitter X. Ik weet niet, misschien moet je ons daar niet meer gaan volgen. Twitter, Instagram, Intro NL, Threads. Ik denk dat Threads wel een lekkere Twitter opvolger. Het begint zich lekker te ontwikkelen als een Twitter opvolger. Dus volg ons daar. Of via Instagram is ook leuk. Ik heb daar laatst... voor het eerst een soort tegeltje gemaakt met een quote van Matthias Schoenaerts, die een interview met ons deed. En daar heb ik een tegeltje
Herbert
van
gemaakt. Zubak.
Zubak. Wat vind je van de regime eigenlijk?
Ik moet de derde aflevering nog kijken, maar ik vind het nog steeds echt heel leuk.
Oh,
ik
nice.
Echt heel leuk. Ik snap wat jullie tussen aanhalingstekens issue ermee was. I get it, maar ik vind het leuk. En ik ben verliefd op Zubak. En dat mondje van Kate, hoe heet ze? Hoe heet ze in de serie
ook weer?
Ja, oh my god, I forgot her name.
Ik ook.
Oh, wat erg. Maar haar mondje wat steeds strekt. Ik kan het zo waarderen. Ik vind het helemaal geweldig. Ik heb gedroomd over Zubak en de telefoonsnoer om zijn nek. Laat ik het daarop houden.
Oh my. Goed mensen, laat de rest van de wereld ook weten dat je Skip Intro luistert. Geef sterren, geef duimpjes. Laat een fijne recensie achter in je podcast app. Stellen we zeer op prijs. Lees ook vooral onze nieuwsbrieven.
I like to watch
van Anke vooral natuurlijk. De popcultuur nieuwsbrief van mij. En
heb
jij hebt het
afgesproken
ook...
trouwens, dat jullie hem ongeveer tegelijk versturen? Ik krijg ze altijd onder elkaar in mijn mailbox. Dat is super chill. Dan lees ik eentje en dan druk ik op zeg maar de bin, het vuilnisbakje, en dan staat de ander gelijk klaar. Het is echt geweldig.
Nee,
kan in één keer doorlezen.
Nee, toevallig dat die donderdag voor ons allebei zo uitkomt dat we meestal dan tijd hebben om hem te maken. Dat is het, denk ik. Nee.
Ik vind dat heel fijn in elk geval.
Oh, nice. En jij hebt natuurlijk doorkronkelen, de nieuwsbrief.
Daar heb ik een hele leuke complot deep dive over Kate Middleton geschreven. Dus ga dat vooral lezen.
Ja, die heb ik klaarstaan om te lezen, maar ik moet er nog steeds aan beginnen. Ik wou er even goed voor zitten met... Misschien even een kopje koffie erbij. En een
aluminiumfolie hoedje opdoen.
Precies. Ja, dit was hem. Ik zou zeggen mensen, tot de volgende keer. Dan is Anke ook weer terug. En Danielle, jij komt ook wel weer vaker terug.
Zeker.
Ja.
Ciao.